Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 7e zondag afdeling, de 22e vraag en het antwoord voor. Heidelbergse Catechismus, zondag 7, vraag en antwoord 22. Daar vraagt de onderwijzer in de 22e vraag, wat is dan een christen nodig te geloven? En die antwoordt daarop al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Spreken wij vanavond, zo de Heere wil, met elkander over van de inhoud des geloofs. En wij letten dan op een noodzakelijke geloofsinhoud. En in de tweede plaats op de geaardheid van deze geloofsinhoud, bestaande namelijk uit goddelijke beloften. Dus wij letten op de inhoud des geloofs. In de eerste plaats de noodzakelijke geloofsinhoud. In de tweede plaats de geaardheid van deze geloofsinhoud, bestaande namelijk uit Gods beloften. Achter dat woord, geliefde, wat wij vanmorgen met elkander overdachten in de Colossensebrief, waar geschreven stond opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, daar volgt achter, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hopen des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Je zou zo zeggen, is dat dan een voorwaarde om heilig en onberispelijk en onbeschuldigd te kunnen zijn? Heeft dat als voorwaarde dat wij geloven zouden? Heeft het geloof dan toch iets verdienstelijks in zich? Kunnen wij er iets mee bereiken, namelijk dat wij vergeving van zonde en het eeuwige leven deelachtig worden? En daar wij toch zoveel malen beklemd hebben dat het geloof juist een vrucht is van het welbehagen Gods. En dat het geloof een gave is van zijn trouwverbond. Zou het er dan toch van afhangen dat we alleen maar onberispelijk en onbeschuldigd kunnen zijn, alleen als wij geloven? Dan moeten wij dat recht zien. De apostel gaat er hiervan uit dat zij geloven. Maar voor de Heere is zijn kerk altijd heilig, onberispelijk, onbeschuldigelijk. Zo is het altijd geweest van eeuwigheid af. Want hij had gedachten des vredes en niet des kwaads over hen. Ook toen zij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft hij ze lief gehad in Christus. Zo is het. Van eeuwigheid bij hem een oneindige volmaaktheid. Maar hoe is het nu bij ons? De troost van de heiligheid, de onberispelijkheid en de onbeschuldiglijkheid. Hoe wordt die nu ervaren? Hoe wordt die nu ons deel? Hoe kunnen wij leven en onze ogen opwaarts heffen tot God die in de hemel zit? Hoe kunnen wij ons verblijden over de gerechtigheid van een ander, namelijk van de Heer Jezus Christus, als zorg en druk ons verwarren en benauwen? En als vele schimpers hun beschimpingen doen horen, hoe zullen wij dan getroost zijn in die heiligheid, onberispelijkheid en onbeschuldiglijkheid? Kijk, en dat kan nu alleen maar door het allerheiligst geloof. Dus om uitverkoren te zijn van hem en door hem, hoeven wij geen geloof op te brengen. Maar om de zaligheid te ervaren in onze harten, om niet van het fundament afgestoten te worden, om in de gedachten niet bezet en vertroebeld te worden door allerlei dwaling en ketterij, daartoe is nodig, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangeliums dat gij gehoord hebt. Want als wij daar niet in blijven, gefundeerd en vast, dan zullen wij zijn als de baren der zee die heen en weder bewogen worden. Dan zullen wij altoos blijven in de standelijke waarneming van ons gemoed. En de vrede des harten die alle verstand te boven gaat, die waar blijft, ook waar wij ons verstand verliezen, die zullen wij niet kennen. Dan zullen wij wat het ene ogenblik waarachtig in onze zielen waar was, een ogenblik daarna weer van ons werpen. Dan zal de vastigheid van het fundament altijd gezocht worden in onszelf en in de waarneming van ons harten. En dan zegt de apostel, ja, als het zo is, dan baat die eeuwige waarheid niet dat de kerk heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk is voor God. Want zulke weldadigheden worden alleen door het allerheiligst geloof omhelst en toegeëigend, daarbuiten niet. En in die zin is er dus een noodzakelijkheid des geloofs. En heeft de Heere in de gewone weg dat geloof ook toegezegd en beloofd te zullen werken in de harten van zijn kerk, van zijn Sion, zodat het onmogelijk is zonder het geloof om God te behagen en alles wat daar buiten is zonde zal zijn. Dat het onmogelijk is buiten dat wij getroost zouden kunnen zijn in het midden van alle tegenheden. Dat kan alleen maar indien gij maar blijft in het geloof. Niet in de gelovigen, niet in uzelf, hoe aangenaam ook. Niet in uw gevoel, hoewel er geen geloof is zonder gevoel. Maar vergeet dan toch niet dat het geloof soms radicaal tegenover het gevoel staat. Want het gevoel kan soms zo zijn, alsof wij slechts enkele schreden verwijderd zijn van onze ondergang. Want dat gevoel van het geloof, dat is niet het gevoel van ons hart, laat ons dat beseffen. Dat is een gevoel het welk het geloof meebrengt. Maar nu staat het geloof zoveel hoger als gave van God. En nu kan het wezen dat al voelt gij niet, en al ziet gij niet, en al hoort gij niet, dat dan de oefeningen van het geloof in het leven u doen getuigen. En nochtans, ik zal de tempel zijner heiligheid weder aanschouwen. Wat zou Jona gevoeld hebben in het ingewande vis, der vis anders dan drek en vuilheid en een verschroeiende hitte, waar hij in het lichaam van het zeemonster besloten was? Was zijn gevoel niet dat de grendelen der afgrond achter hem gesloten waren en dat hij niet meer uit zou kunnen komen, maar als in een levend graf besloten was? Dat is het gevoel. En dat is waar ook. Maar ver boven de waarheid van het gevoel staat de eeuwige waarachtigheid van het geloof, boven ons verdorvenders verstand. Het is niet tegennatuurlijk, maar het is bovennatuurlijk. En in dat geloof gaat de knecht des Heren getuigen: nochtans zal ik de tempel zijner heiligheid weder aanschouwen. Het heil is des Heren. En wat is de vrucht daarvan? Dat de vis hem uitspuwt en hij op het droge geworpen wordt. Zie daar het beeld van het waarachtig geloof en de werkelijkheid. Zij is geen vereiste om te behoren tot het getal dergenen die zalig zullen worden. Nee, maar zij is gave van God om de zaligheid te ervaren. Daarom die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die niet gelooft, die is al reden veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Let op de grote plaats van het allerheiligst geloof in de brieven van de apostel Paulus. Daar stelt hij tegenover elkaar het doen, de ervaring, de beleving, onze handelingen, onze wandelingen. Die stelt hij tegenover de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En hij zegt: wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, door het geloof. Daarom, geliefde, stond erachter dat 22e vers: indien ge maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast. Met andere woorden, de apostel zegt: kinderkens, laat u niet een rat voor de ogen draaien. Want als je vasthoudt aan wat die dwaalleraars u willen wijsmaken, God wat en wij wat, dan heb je die troost niet. Dan heb je geen vrede, dan heb je ook nooit geen beleidschap, dan heb je niets. Maar, zegt de apostel, laat dat de inhoud van uw geloof zijn, namelijk wat gij gehoord hebt, de hoop des evangelies, dat onder u gepredikt is. Kijk, daarop sluit nu zo schoon onze Heidelberger aan, als hij gaat zeggen: wat is dan een christen nodig te geloven? Wij zouden allereerst mogen opmerken dat nodig te geloven, dat behoort bij de christen. Met eerbied gesproken, de Heere heeft zulks niet van nodig. Maar een christen, omdat hij een zondaar is, omdat hij van nature de levende verbinding met God mist, omdat hij uit en van zichzelf onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, daarom is voor hem zo nodig het allerheiligst geloof. En niet een geloof zoals de kerk der middeneeuwen en de Roomse kerk, een zogenaamd dom, inhoudloos geloof, waarbij het geloof niet anders zou zijn dan een beamen wat een priester murmelt en wat heilige vaderen, kerkvaders geschreven hebben. Zo niet. maar een christen is nodig te geloven. Dat geloof heeft een inhoud nodig. En dit in tegenstelling met het geloof wat zo vaak gevonden wordt op de aarde, terwijl het ons mensenkinderen eigen is. Waarbij hij met grote pretenties pretendeert dat hij wel geloof heeft en hij wil een gelovige zijn. Maar wat gelooft hij nu? Hij gelooft van zichzelf dat hij een gelovige is. Dat gelooft de mens. Dat is zulk een inhoudloos geloof. Anderzijds is er in de andere kant ook zoveel ellendige duisternis. Daar schijnt het wel of dat de inhoud van het geloof niet anders is wat ik. En daar wordt ook niet meer gelet op datgene wat nu de inhoud van het geloof dient te zijn, namelijk het woord van de levende God. Dat als het ware door het geloof geloofd wordt. Maar daar houdt men voor geloof wat iemand zo al vertelt. Wat hij al zo vertelt van zijn beleving, van zijn gangen, van zijn wegen, van zijn inleidingen en uitleidingen, dat is ook ver mis. Het is me wel eens opgevallen dat in de tijd dat de catechismus geschreven is, toen deze mensen gingen sterven, toen werd er aan die sterfbedden niet meer gekletst. Toen werd er niet meer gesproken in de zin, ja, heb je nog wat of dit en dat. Dan kunt je nakijken in de geschiedenis, dat was vaak zo wonderlijk eenvoudig. Er werd gewoon gevraagd door de medebroeders, broeder, blijft gij volstandiglijk in dat geloof, in die leer der zaligheid die gij gepredikt en geleerd hebt? En er was er soms niet anders dan een antwoord, ja, volkomen. Zo antwoordde ook de opdrachtgever tot de vervaardiging van de catechismus, de keurvorst van de Pals. Blijft gij bij hetgeen gij voorgestaan en geleerd hebt? Ja, ik volkomen. Luther ook. Dokter Luther, blijft gij bij hetgeen gij geleerd en anderen voorgehouden en gepredikt hebt? Bij het geloof in de Heer Jezus Christus, als de enige grond en fundament uw zaligheid? Ja, ik van ganser harte. Zo zijn die mensen gestorven. Die zijn niet gestorven, zo konden ze ook niet sterven. En dat begeerden de omstanders ook niet van hun lippen te weten. Dat ze wel eens een keertje dit en wel eens een keer dat. Nee, maar de omstanders die waren verblijd als zij hoorden dat zij mochten blijven in dat geloof. Gefundeerd en vast. Niet bewogen van de hoop des evangelies. Wat is het nu dan toch alles anders geworden? Wat is dat toch alles ingewisseld door allerlei dingen van het menselijke verstand en gevoel? Ach, dan is het ook wel nodig om de inhoud van dat geloof, namelijk wat ons in het evangelie beloofd wordt, om daar iets van te mogen kennen. Daarom was onze eerste gedachte een noodzakelijke geloofsinhoud. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen, ach, als je maar weet dat Jezus gezegd heeft. Of als je maar gelooft wat er in de bergrede staat. Nee, het heeft de Heere goed gedacht om zijn woord van Genesis tot openbaringen te geven en na te laten. Dat is noodzakelijk dat wij dat geloof hebben. Zij vroeg pas iemand, kun je dan, is het nou beslist noodzakelijk om gedoopt te worden? Is het nou beslist noodzakelijk? Kun je dan zonder de doop niet zalig worden? Daar heb je het redeneren van de mens. Ik zei toen vrijmoediglijk, nee, zonder de doop kun je niet zalig worden. Want het woord zegt, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Maar die niet geloofd zal hebben, gedoopt of ongedoopt, die zal niet zalig worden. Maar dan graven wij op het menselijk vlak. Dan zeggen wij, ja, maar is dat nou allemaal wel nodig? Dat zit in ons verdorven bestaan. Om als het ware zo toch, och ja, ik hoef niet meer te hebben als dat ene woordje. En een ander, hoe evangelischer men is, hoe kleiner wordt de Bijbel. Ten slotte houdt men de bergrede over. Ja, dat is toch wel zo kostelijk en zo aangenaam. Daar staat toch eigenlijk alles in. Als dat waar was geweest, dan zou de Heer niet zo'n dikke Bijbel gegeven hebben. Dan zou de Heer al die boeken wel hebben laten vervallen. Maar nu zijn ze na zijn voorzienig bestel allen tot ons overgekomen. En door zijn wonderbare trouw bewaard gebleven. Nodig. Is dat nou wel noodzakelijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij ons vandaan en bij Adam vandaan en bij legio godsdienstige mensen, die vinden dit niet zo noodzakelijk. Want die gaan zogenaamd maar bij mezelf vandaan, zegt men. Ik ga maar bij mezelf vandaan. Maar men verstaat niet dat die inhoud van het geloof de enige zakelijkheid van God is in onze nood. Dat betekent noodzakelijkheid. Dat heeft niks te maken wat wij nodig vinden. Wij zeggen dat hoeft niet hoor. En in allerlei kringen zegt men, ach, dat is niet, als je maar eens één woordje, als je je niet bedriegt. Je hebt eens één woordje in je leven mogen geloven, zalig maken. Maar dan zeggen wij, dat zegt, al wat uw mond aan mij had toegezegd, alles. Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ik weet dat in het persoonlijke leven kan er meer waarde zitten in het ene woord uit Gods woord als het andere. Door de bijzondere toepassing die de Heere daarvan geven kan in het hart. Maar wij moeten daarmee ten hoogste voorzichtig wezen. Want die afdoet of toedoet van de woorden Gods. Die zal afgedaan worden of toegedaan, de plagen van het boek. Hij heeft zijn ganse woord gegeven. Daarom moeten wij hier niet uit gaan maken wat wij nou nodig vinden. Maar de Heer heeft het gezegd dat wij dat zo nodig hebben. Ik moet niet naar mijn gevoel zeggen, ja, maar dat is allemaal zo uitgebreid. Ik ben maar een dom mens en ik hou me maar bij de... Ja, maar daar gaat meestal achter verborgen onze eigenzinnigheid en onze eigen wijsheid. Dat is er meestal achter verborgen. Want als het erop aankomt wat wij vinden dat noodzakelijk is, oh, dan hou je helemaal niets over. Ten slotte als we dan nog maar aan het eind van ons leven nog een keertje mogen zeggen, Heere, help me, dan is het wel goed. Dat vinden wij dan ten slotte noodzakelijk. Dat is onze zakelijkheid in de nood. Maar Gods zakelijkheid in de nood, dat is zijn evangelie. Dat hebben wij nodig. Dat hebben wij heel hard nodig. Meer dan het voedsel en dan de kleding. Want in het woord is het leven geopenbaard. Daarom is het dat de Heidelberger wetende wie wij zijn van nature, ook na ontvangene genade, krachtens ons bedorven bestaan. Dat de mens altijd geneigd is en hij noemt dat eenvoudigheid. En hij noemt dat ook moedigheid om te zeggen, het is, oh ja, dat is wel genoeg. Maar de Heere wil in zijn evangelie al de schatten der wijsheid en der kennis voor zijn kerk openbaren. Daarom is het niet zo'n goed teken als een mens jaar na jaar altijd maar weer nog praat over een indruk die hij toen daar of daar is van gehad heeft. Nee, hij heeft het woord gegeven. Hij acht het nodig voor ons. Voor ons. Dat dat geloof inhoud hebben. Dat het niet een waangeloof of een ingebeeld geloof of een leeg geloof zou zijn. Maar als het geloof zich zou uitstrekken tot het levende woord Gods door de kracht van de Heilige Geest, dan moeten wij wel ontdekken. Denk erom, ik streef niet naar een zekere letterwijsheid en een zeker intellectualisme in de kerk, helemaal niet. Maar het is toch wel typerend dat de mensen met al die grote monden vaak in deze tijd, als erop aankomt, dan weet men met de eenvoudigste dingen van de waarachtige leer der zaligheid, weet men geen antwoord op. Daar weet men geen antwoord op. Dat is alles dan verborgen, ja, omdat men het zo goed weet tegenwoordig. Men weet het zo goed. En er is nog nooit zoveel onkennis geweest. Maar de Heere is een God. Die wil door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ga dan heen. Onderwijs al de volkeren. Dezelfde dopende in zijn naam. En lerende onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is Gods weg. Dan moeten wij niet wijzer willen zijn dan God. Ik zeg u, de Heere zegt dat wij het nodig hebben. Dat wil nog niet zeggen dat de Heere het nodig heeft. Wij hebben het nodig. Maar de Heere weet beter wat we nodig hebben dan dat wij het zelf weten. Maar de zondaar wordt er toch ook achtergebracht. Wat is dan een christen nodig te geloven? Ja, Heere, leert hij bekennen. Dat heb ik zo noodzakelijk nodig, want buiten dat is er geen uitzicht. Is er geen hoop. Is er geen verwachting. Is er geen fundament. Buiten dat ben ik de ellendigste van alle schepselen. Buiten dat allerheiligst geloof. Is hij zo jammerlijk en zo ellendig in zichzelf overgegeven. Dan is er geen hoop voor zichzelf. Geen hoop voor zijn vrouw, geen hoop voor de kinderen. Nergens is er geen hoop meer voor. Buiten dat geloof predikt ons alles. Bij mij is het niet. En ook bij ons niet. Nergens niet. En bij God ook niet. Dat is buiten het geloof. Buiten het geloof zegt de dwaas, er is geen God. En hij verderft het met zijn werken. Buiten het geloof blijft de mens een leven lang praten over de noodzakelijkheid des geloofs. En hij komt nooit tot een getuigenis, Heren. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Buiten het geloof krijgt hij ook nooit een rechte zondekennis. Buiten het geloof krijgt hij nooit een rechte Christuskennis. Buiten het geloof is hij overgegeven aan de dood. Want God heeft het zo verordineerd dat zijn Sion door dat geloof zalig zou worden om niet en de rechtvaardigheid des geloofs uit Christus ontvangen zouden. Daarom is het zo nodig, liefde. Daarom gaat het ook niet aan, hoewel de apostel zegt, de meeste van die is de liefde. Gaat het ook niet aan om te zeggen, ja geloof, ach ja. Al hadden mensen geloofd dat die bergen verzetten. En ja, al had die staat er, maar ik ben nog niet tegengekomen hoor. Ik ben het intussen nog niet tegengekomen, dat geloof waarmee men bergen verzet heeft. De apostel zegt, al ware het dat ik een geloof had. Al ware het. Maar je komt het niet tegen. Maar dan kun je niet uit opmaken om te zeggen, als ik maar de liefde heb. Van de liefde. Kijk, en dan bedoelt men met die liefde, als ik maar een, nou ja, zo'n lievigheidsgevoel over me heb. Dat ik mag spreken over de lieve Heer en over de lieve dat en de lieve dat. Ja, maar dat is niet. Wij besluiten dan, zegt de apostel, dat de mens niet door de liefde, maar door het geloof gerechtvaardigd
rechtvaardiger.
Dat het geloof verbonden is aan de liefde, dat is waar. Maar wees voorzichtig dat je tenslotte van de liefde toch nog weer niet het werk gaat maken. Het werk, zodat ge niet zonder het geloof zou zalig. Geloof dat door de liefde werkende is. Dat wil niet zeggen dat het geloof door de liefde de zaligheid verdient. Maar dat het geloof door de liefde functioneert. Dat wil het zeggen. Dat het geloof door de liefde niet heel de wereld hervormt als het ware. Maar dat het geloof door de liefde zich uitstrekt als ziende de onzienlijke. Dat is de werking des geloofs. Dat het zich vastklampt aan de levende God. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat is geloof dat door de liefde werkt. Men moet niet van de liefde trachten het werk te maken. Dan is het weer uit het verbroken verbond der werken. Oh, ik heb u enkele dingen genoemd. Waaruit blijkt dat het nodig is. Te geloven. Niet in onszelf. Niet in iemand van de schepselen. Maar dat het geloven rechte inhoud mogen hebben. En gewisselijk. Die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Hij heeft geen hopen. Hij wandelt in de duisternis. En hij weet niet waar hij heen gaat. Noodzakelijk. Want het geloof is dan de enige zakelijkheid in de nood. Geloof is dan het enige houvast. Waardoor de zondaar ervaart. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Immers zijt gij de rots in mijn heils en mijn deel in eeuwigheid. Dan kun je toch niet gronden op je verstand. Kun je toch niet gronden op wat je zo al beleefd hebt in je leven. Nee, dat is alleen maar in en omdat hij het gezegd heeft. Omdat hij het beloofd heeft. Omdat hij het waar maakt. In de tijd en eeuwig en altoos noodzaak dat waarachtig geloof te mogen hebben, met deszelfs inhoud, om niet terecht te komen op het vlak van wat wij uitgemaakt hebben dat we moeten geloven, want dat is allemaal lari, daar komen wij eeuwig mee om. Dat zal ons op onze sterfbed, als we ze mogen hebben, nog een hoop jammer en ellende bezorgen. Als het uit zou komen dat we toch onszelf maar hebben geloofd. En niet hem en zijn woord. Wat is dan een christen nodig te geloven? Kinderen, jongens en meisjes. Tot de oudst in ons midden toe. Dat is noodzakelijk dat wij geloven. Maar het is even noodzakelijk en belangrijk wat wij geloven. Want zonder een rechte inhoud van dat allerheiligst geloof, is het niet het allerheiligst geloof. Maar is het een schimmenspel wat geen grond en geen basis heeft. Nu, letten wij nu eens op die inhoud. Want de Heidelberger zegt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daar staat hier geschreven dus, dat het evangelie Gods bestaat uit beloften. Dat de geaardheid van die inhoud des geloofs, dat die bestaat uit gelofte, de Heere belooft. Zoals de hele, het hele samenstel van artikelen, de 12 artikelen apostolicum, in de diepste zin bestaat uit beloften. Beloften. Het is altijd een ophoop tegen hoop. Geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is geen redenering van ons verstand. Kunnen we ook niet zien in de praktijk van het leven. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Heer heeft het alles gezegd in zijn woord. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Alles. Wat is het evangelie? Dat is het woord. Hier bedoelt de Heidelbergen niet te zeggen dat ze Matthäus en Marcus, Lucas en Johannes. Wat bedoelt hij? Het woord. Het evangelie dat de Heer heeft geopenbaard in het paradijs aan Adam en Eva. En zijn eeuwig welbehagen. Ik zal vijandschap zijn. De evangelie uit de 5 boeken van Mozes. Uit Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Uit de geschriften van de koningen, de kronieken. Uit de profeten en de psalmen. Het is alles louter evangelie. Het is zijn woord. Waarom staat er hier het evangelie? Omdat in dat evangelie, in dat woord van blijde boodschap, heeft de Heer ook zijn wet geopenbaard aan de Sinaï, waar hij de woorden horen deed. Hij heeft ook geopenbaard de berg der vloek en de berg der zegening. Uiteindelijk is dat ook evangelie als de Heere zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. En al het volk zeggen amen, ook nog evangelie. Want Heere was het niet verplicht om ons op onze grondslagen te doen sidderen en om onze eigen gebouwde huizen in elkaar te doen storten, dat was hij niet verplicht. Maar het was ook nog evangelie dat hij zo laag af wilde dalen om aan gevallen schepselen zijn wet en woord te willen doen horen. Maar het leven vloeide niet uit die vloeking van de berg Ebal. Daaruit vloeide de bediening des doods en der verdoeming, hoewel de Heere te prijzen is, dat hij ook langs zulk een weg ons wil doen verstaan dat wij verloren mensen zijn. Dat is ook nog evangelie. Maar op zichzelf aangemerkt vloeit er geen leven, geen kracht, geen geloof uit die vloekspraak op die berg. Er vloeit geen vreugde en blijdschap in God uit zijn woorden. Doe dit. En gij zult niet. Daarom zegt de Heidelberger in zonderheid hier met het woord evangelie. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat wil zeggen al die onvoorwaardelijke beloften van God. Waarin hij niet zoals in de bediening der wet eiste. Dat wij dit moeten doen en dat zullen doen. En dat hij als het ware zegt, doe dat en gij zult leven. Nee. Maar dat hij nu onvoorwaardelijk belooft alles te doen. Een groot deel van de kerk is in duisternis gebonden. Omdat men geen onderscheid meer weet te maken tussen de onvoorwaardelijke bediening van het genadeverbond in het evangelie en het werkverbond. En dan spreekt men van voorwaardelijke beloften. Blijven toch voorwaarden, zegt men dan. Wij moeten komen. Wij moeten ons bekeren. Wij moeten geloven. Wij moeten het aannemen. Want er staat meer keren in de Bijbel dat wij ons bekeren moeten, als dat er staat dat hij ons bekeren zal. Want hij heeft gezegd, bekeert u tot mij, gij kinderen Israëls. Hij heeft gezegd, braakt u lieden een braakland en saai niet tussen de dorven. Hij heeft gezegd, naak tot mij en ik zal tot u genaken. Hij heeft gezegd, indien gij gewillig zijt en hoort, zo zal ik u horen. Hij heeft gezegd, keer weder, gij afkerige kinderen. Hij heeft gezegd, koop de waarheid en verkoop ze niet. En zo gebruikt men al deze waarheden om de vastigheid van dat evangelie te ontkrachten en weg te nemen. En dat is nu juist zo gevaarlijk, want van tweeën één. Of wij, of hij. Of wij zullen uit genade zalig worden door de onvoorwaardelijke belofte van zijn woord. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal u vrijwillig lief hebben. Ik zal u een rein water op u sprengen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal maken dat gij een walging aan uzelf zult hebben. Ik zal mijn wet in uw binnenste inschrijven. Gij zult roepen, mijn God, en ik zal zeggen, mijn volk. Daar hoor je de verschil. Of wij zullen zo zalig worden, of gij zult u moeten bekeren. Gij zult zeggen, maar waarom zegt de Heere dat dan allemaal? Als wij het niet konden doen, dan zou de Heere dat toch allemaal niet zeggen? De Heere zegt toch niet tegen iemand waar hij tevoren van weet dat hij iets moet doen, als hij toch niet kan? Dat is toch spotten om tegen een lamme te zeggen, loop eens een eindje. In de eerste plaats staat het er zoveel keren in, opdat wij recht zouden geloven dat wij verdoemd zijn. En dat wij recht zouden beseffen dat het afgelopen is met ons, want we kunnen niet geloven. We kunnen niet. En we willen niet. En we blijven ons verzetten tegen de Heere. Heb gij rust bij die woorden? Heb gij er vrede bij? Vraag dan eens aan al die mensen die zo voorwaardelijk spreken. En die altijd daartussen schuiven die welgemeende aanbieding van God. Vraag er dan eens aan, wat heeft het nu voortgebracht in uw leven? Wat heeft het nu gedaan? Wat zijt ge er nu mee opgeschoten? Heb ge het gedaan? Heb ge dan hem aangenomen? Heb ge u bekeerd? Heb ge geloofd? Heb ge hem lief gehad boven alles? En als je dan zou moeten zeggen, en zo gaat het meestal, ja, maar dat kan de mens nou juist niet. Hoe durft de mens dan zijn mond nog open te doen? Hoe durft hij daar dan nog bij te leven en te sterven? Dat is toch onmogelijk, geliefde? Er is geen mensenkind zoals wij. Wij doen een spelletje, maar doet de Heere niet. Daarom in de eerste plaats zegt de Heere al die woorden. Om ons te leren verstaan dat het afgelopen is met ons. En in de tweede plaats, dat is voor mij het grootste persoonlijk. Dat is voor mij het grootste. Wel als de Heere zegt, bekeert u. Dan is dat een belofte. Dat is een belofte. Als de Heere zegt, wend u naar mij toe, dan is dat een genadegave. Dan hebben wij geen recht om te zeggen, wat doe je er nou mee? Wat doen we er nou mee? Dat klinkt wel heel aardig op ons gemoed. Wat doen we er nou mee, mensen? Maar het is al lang openbaar geworden dat we dierbaar evangelie in de goot geschopt hebben. Dat we er niets van moeten hebben. Moet je een mens zien met zijn ernstige gezicht. Wat doen we er nou mee? Alsof dat nog een vraag is voor Adam. Hij moet er niets van ook niets van hebben van nature. Wijk van ons, zegt hij. Nee, maar juist daarin staan die voorwaardelijke beloften geschreven. In die woorden van bekeert u en wendt u naar mij toe. Dat zegt God. En als de Heere zoiets zegt, dan gebeurt het ook. Dan hebben wij geen recht om te zeggen, wat doen we er dan mee? Want bij de Heeren is spreken en doen één. Het Hebreeuwse woord voor het spreken Gods wil ook het handelen Gods weergeven. Dat is hetzelfde. Als de Heere zegt, gedenk aan de Schepper, dan gedenken wij. Als de Heere zegt, keer nochtans weder, waarom zou het gesterven? Dan wordt hij een slag omgedraaid, die zondaar. Maar moet het niet in handen van de mensen geven? Zo is het niet. Dat is toch een troosteloze leer. Dat lijkt wel ruim, maar het is niet ruim. Dat is geen echte ruimte. De echte ruimte is het geloof in een evangelie. Dat God alles in het evangelie beloofd heeft. Daar is geen voorwaarde meer bij. De voorwaarde, die heeft ons dierbaar hoofd, Christi, op zich genomen. Hij was de partij die alle voorwaarden heeft vervuld. Alle die er tot dat verbond behoorden, die heeft hij vervuld. Maar in het genadeverbond schenkt hij uit loutere genade. Hij doet prediken dat hij alles doet. Dat wordt u wel aangediend, laat ik zo zeggen. Dat wel, dat wordt ons wel aangediend. Wat hij doet. Als je in die zin van een aandiening wil spreken, vind ik het mooi. Want dat wordt ons aangediend, zegt de apostel. Alle creaturen, gelijk gij ook gehoord hebt en het draagt vrucht in de gehele wereld, ook onder u. Dat wel. Maar niet in de zin, wat doen wij er nou mee? Oh, maar dat is duidelijk. Wat is voor jullie begrip, ik zeg het helemaal verkeerd, de grootste God? Wat is nou de grootste? Zou het die zijn die zegt, luister naar mij. Hoor toch eens. Hoor me onder u betuigen wat gij hebt te doen. En dat iedereen zijn eigen weg blijft gaan. En dat al die schepselen van die God zeggen, nou ja, het zit mij wel goed. Of zulk een God die zegt, luister. En ze luisteren. Omdat zijn woord met macht is en majesteit. Dat is dan de grootste. Dat is toch die God wiens woord met macht is. Die het er niet laat afhangen van wat wij willen. Wat wij begeren, wat wij zouden doen eventueel, maar wat hij alleen doet. Het evangelie, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dus in het evangelie zouden we ook kunnen zeggen, wordt alles beloofd, ja. Er wordt niets vereist, nee, niets. Het evangelie, dat is zo'n wonderbare troost, daar komt niets meer van ons in aanmerking. Ik kan niet, ja, ik kan het wel begrijpen ook, maar aan de andere kant zeg ik, ik wil het haast niet begrijpen, dat we daar nou zo tegen kunnen zijn. Dat kan ik niet begrijpen. Dan moet je anders nou je hoop op hebben. Dat je het nog een keer aan zal nemen. Dat je nog een keer zal geloven. En dat je misschien nog wel een keer bekeerd, je kunt beter tegen je eigen zeggen, dat je nooit meer bekeerd kunt worden. Dat is veel beter als dat je zo blijft. Dan kun je beter zeggen, het is met mij afgelopen. Wat is dat toch een ijdele verwachting die wij hebben, dat we allemaal maar denken, ja, maar als ik nog eens door Gods genade, zeggen we er dan bij, ja, door Gods genade. Dan zeggen al die rechtzinnige mensen, die zeggen, kijk eens, de Heere eist het, en dan wil de Heere dat wij het proberen, en als we het dan geprobeerd hebben en we kunnen het niet, dan mogen we zeggen, Heere, wilt u ons de genade geven? En dan kunnen we het wel, door de genade. Dan kunnen we geloven, dan kunnen we dit en dat. Zo knutselachtig zit dat nou allemaal in elkaar. En een zondaar die alleen maar oog krijgt voor dat werk Gods, die gaat erom grinniken. Die zegt, hou, je kan alles van mij gestolen krijgen. Alles wat er nog aan te pas komt. van dit en dat en zus en zo. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat is nodig. Dat is de inhoud van dat geloof. Dat is het woord Gods, gedenk aan het woord gesproken tot uw recht. De Heer kan ook door zijn daden spreken, maar dan toch zullen die daden Gods gefundeerd dienen te zijn in zijn woord. Want als wij denken dat de daden God zijn en het is niet in overeenstemming met het woord, dan klopt het ook niet. Daarom het woord is levend en krachtig en scherp snijdend. Er staat eigenlijk het woord is energos, dat is energiek. Het heeft de krachtbron in zichzelf, het is als een zaad, want de Heilige Geest heeft zich verpand aan het woord. Wij zijn zo dood en zo hard. Wij hebben nodig een geopend hart, maar het woord is levend. Nou, dat woord is voor de kerk louter evangelie. Louter evangelie. Zelfs daar waar ze zich sommigen in zonderheid, niet allemaal, maar sommigen zich in zonderheid, als ze zich herinneren te zijn gegaan langs de rand van de eeuwige rampzaligheid, dan was het nog evangelie. Daar waar hun oren getuid hebben van het woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft, was het ook evangelie. Want dan was het alles in de handen van die lieve geest, om hen uit te winnen en in te winnen voor de genade alleen. Opdat die roemt in hem zou roemen. Daarom al wat ons in het evangelie, let er eens op, er staat hier niet gegeven wordt, maar er staat hier beloofd. Wat wordt er beloofd in het evangelie? Daar wordt beloofd de zaligheid door de toepassing van de Heilige Geest op grond van de vergeving der zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus naar den wil van God de Vader. Dat wordt in het evangelie in een somma beloofd. Dus de zaligheid door de toepassing van de Heilige Geest. In de vergeving der zonde door het bloed van Christus. Naar den wil van God de Vader. Dat wordt ons beloofd. Er staat hier terecht beloofd wordt. Ja, je kan ook zeggen geschonken is. In hem, ja. Maar hier op het ogenblik vanavond valt de klemtoon op het woordje beloofd wordt. Waarom? Wel geliefd, ik zou u dan willen vragen. Wat ziet gij ervan dat hij uw vader is? De almachtige schepper des hemels en der aarde, waar gij in uw druk verkwijnt. Waar de vijand u op het hoofd rijdt, wat ziet gij ervan? Wat gevoelt ge ervan dat Jezus Christus in het vlees gekomen is tot een volkomen verzoening voor uw zonde? Kun je het uit de kast halen? Kun je het in je binnenzak stoppen? Kun je het uit de broodtrommel tevoorschijn brengen? Kun je het kopen? Kun je het maken? Daarom, wat bemerkt gij nu? Van God de Vader en uw schepping, van God de Zoon en uw verlossing, van God de Heilige Geest en de toepassing van alles aan uw ziel. Is het niet zo, geliefde, dat wij menigmaal, ja schier altoos moeten bekennen en beleiden? O Heere God, ik ben door uw wetten schende, krom van lende. Is het niet zo, ik ben een lederen zak gelijk, die in de rook al zijn vocht heeft verloren? Is het niet zo, dat in plaats van koningen en priesters, wij hier onszelf waarnemen als slaven? Slaven van alles buiten God? Is het niet zo, hij heeft gezegd een koninklijk priesterdom, een geroepen volk, een verkregen volk, een heilig volk. Ziet gij dat? Ziet gij het dat gij een prinsenzoon, of een koningszoon, of een koningsdochter zijt,
een prinses bij de gratie van God. Hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter, ziet gij dat? Of woont gij alle in de Kreupelstraat en al gaat gij zulke wonderlijke wegen? Al is uw gewaad nog zo bezoedeld menigmaal. Wat ziet gij van uw zondeloosheid? Wat ziet gij van uw leden tot wapenen der gerechtigheid, tot gerechtigheid? Wat ziet en gevoelt ge van die allesomvattende blijdschap om door het raam als het ware uit te vliegen en te zeggen: mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Want wat ben ik gelukkig, wat ben ik een koningskind, wat ben ik alles te boven, want wat schouw ik in uw hemel. Ach, zult ge zeggen, was dat maar waar. Was dat maar waar dat ik zo, want dat wil de Heere toch. De Heere wil juist dat de zondaar, dat zijn kerk gelooft, wat in het evangelie beloofd wordt. Beloofd wordt, dat is zo groot. Ja, het is arm aan onze zijde, het is een stervende weg. Ik sterf alle dagen, zegt de apostel, ik betuig dit bij de roem die ik heb in Christus Jezus. De dood werkt wel in ons, zegt hij. Want het is niet te begrijpen. We zouden wel kunnen begrijpen als we steeds gelukkiger, steeds blijer, steeds plezieriger, steeds geestelijker, steeds hemelser werden. Dat zouden we kunnen begrijpen. Want daar staat het woord vol van wat hij weggelegd heeft voor zijn kerk. Voor alle degenen die hem vrezen, niet straks alleen, maar ook heden, nu, maar het vrome volk in uw vreugd, zal huppelen van zielenvreugd. Doet ge dat, bij dagen en bij nachten, altijd, wat ons in de evangelie beloofd wordt. Hebt gij zulk een zacht en vleesse hart, zijn Gods geboden daarin geschreven? Zijt gij met rein water besprengd, kunt gij het merken? Of als de Heer het masker voor u weg zou nemen, dat ge juist zou moeten zeggen: het tegendeel is waar. Ik ben onrein en onrein van lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. En ik ben weer telkens afgeweken van de weg des verstands. Is het zo? Nou, voor zulke ellendig is dit troostrijke woord door de Heidelberger zo gekozen. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Ja, nu wordt hier opgeraapt het kleinste en het allerellendigste in zichzelf. Dat aan die genade kennis mag hebben. Hoe klein ook naar onze maat staat. Die moeten zeggen, had ik maar een vader, maar dat mis ik nu juist. O, heft uw hoofd op, al wat ons in het evangelie belooft. Ik zal u zijn tot een vader. Ik zal u zijn tot een God. Hij heeft het beloofd. Ja, nu is het een woord van troost voor alle die zeggen, die de zoon aanschouwt en in hem gelooft. Maar ach Heer, ik moet me aanklaar. En als ik die en die hoor, wat heb ik dan aanschouwd? Het is alles even arm, even ellendig. Dat is evangelie. Dat is nu het allerheiligst geloof. Dat trekt die ellendig op uit de put. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Beloofd wordt. Wij zien nu door een spiegel in een duister raadsel hier nog. Ja, maar het wordt beloofd. Het is wel gegeven in hem. In hem is het volkomen gegeven. Maar in het evangelie wordt het de kerk beloofd. Het is hier ten dele. Het ganse evangelie is louter. Heeft de kerk dan geen vader, geen verlosser, geen geest? Jazeker wel. Maar die hebben zij in de belofte van God. Daarin alleen kunnen zij getroost gaan. Want als ze bij zichzelf moeten nagaan wat ze van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben, dan zeggen ze, ik ben rijp voor de eeuwige ondergang. Ik kan de hemel nooit binnentreden. Voor mij blijft de poort eeuwig op slot. Zo is het in zichzelf. Maar in die eeuwige belofte Gods daarin heeft hij gezegd. Ik zal u mijn volk doen zijn. Best troostrijk. Terwijl ik ons in het evangelie beloofd had. De geaardheid van het evangelie is belovend. Belovend. Ik kan wel grote mond hebben en zeggen, ja maar, de vervulling, schijn nou gauw uit alsjeblieft, met je vervulling, als je het in die zin bedoelt, want dan zou ik u alle willen vragen, zo dus het is voor u dan vervuld, vervolmaakt, dat u een Vader hebt en een Verlosser en een Heilige Geest, zoals dat hele schema in elkaar gedraaid zit. Daar is die in het vaderhart en daar dit en daar dat. Dus dat is vervuld. Nou dan zing ik liever, wij zien het maar, doorgronden het niet. Nee hoor, in die zin ben ik het er niet mee eens. Zij schijt toch uit mensen. Het is wel zo, maar dan moet je niet net doen of dat zo is hier. Hier zo, de Vader, de Zoon en de Heilige. Want we zijn doortrapte lage zondaren. Er is niks voor ons bij. Zo is het nou bij God, door het allerheiligst geloof in zijn belofte. Zijn belofte. Want hier lijkt het meer vaak of dat we geen Vader hebben. Dat we geen Verlosser hebben. Of dat we geen Heilige Geest hebben die ons leidt en leert. En moeten we niet meer doen alsof het andersom is. De kerk gaat te gronden door misleiding. Men doet net alsof, je zou er verschrikken soms. Je zegt ja, de een die heeft, en het kan me allemaal zo mooi onderscheidend vertellen. Dat is van de Vader. En dat was van de Zoon. En dat was van de Geest. En tenslotte werd ik nog eens ingeleid, ja. En dan tenslotte dan, dat zegt men in woorden. En dan tenslotte met alles nog eens een grote nul te worden. Ja. Dat is zo die godsdienst van de mens. Maar het houdt geen stand in de uren van de dood of van Gods oordeel, hoor. God doet geen nut en dagen, maar wat God beloofd heeft, dat is waarachtig waar. En waar het geloof daarop amen zegt, al zou die niet verder komen dan, Heer Jezus, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Al zou die niet verder komen, dan zeg ik wat verder komen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, die zal zalig zijn. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Daarom, armen en ellendigen, die meer in hoop hebt dan in handen, rusten weinig bij dit dierbare woord. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Deze dingen zijn geschreven, zegt Johannes. Opdat gij geloven moogt in Jezus Christus, de Zoon van God. En gelovende het leven hebben in zijn naam. Dat is nu de inhoud. Het woord van zijn dierbare belofte. En al lijkt het er hier niet op, u hebt het beloofd. Als een oude man, die kan nog niet spreken van de vervulling. Hij kan wel zeggen, je hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Dat wel. Maar dan zegt hij nog, denk aan het woord gesproken tot uw knecht. Op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost. Uwe toezegging in mijn druk. Dat is de troost. Dat de Heer een waarmaker is van al zijn beloften. In Christus Jezus. Ja en aan. Maar we moeten niet net of dat het hier bij ons allemaal is. Nee hoor. Dan zeg ik altijd, je kun je geen stakkeriger, akeliger, nader, misselijker mens voorstellen dan een zondaar. Kun je geen akeliger voorstellen. zonder reuk, zonder smaak, zonder geloof, zonder hoop en zonder liefde. Dat is allemaal niks meer. Maar aan de andere kant blijft het waar. Hij gelooft dat Gods woord de waarheid is. Als de Heere zegt het is wit, dan zegt hij het is wit. Als hij dat zwart is. Want dan zegt hij, mijn ogen die bedriegen me waarschijnlijk. Ik heb geen goede ogen meer, maar wat God zegt, dat is waar. Ogenliefde, dat is samengevat in de 12 artikelen. En moeten nodig naar huis. Maar dan gaan de artikelen luiden. Zoals de klokken gaan luiden. Dan gaan de artikelen zingen. Dan spreken ze een taal die leeft. Ik geloof in God de Vader. Ja, al schijnt het dat ik van vader en van moeder verlaten ben. En dan is het alsof die hoge vader in de hemel mij maar aan mijn lot overlaat. En ik als een worm op de weg en de heirbaan des levens ligt. Die verbrijzeld wordt onder de wielen van de tijd. Een vader. Ja, geliefde. Dan gaan die artikelen luiden als klokken. En in Jezus Christus zijn enig geboren zoon. Hij het kind. Het enige kind. Waar ik in mijzelf niet anders gewaar was. Dan een bokkennatuur. En een bastaardnatuur. De lieve geest. Die in alle waarheid leidt en inleidt. Namelijk in de waarheid van zijn lieve zoon. Jezus Christus. Dat gaat zo luid. Waarom? Omdat ik er in mijzelf niets van bevind. Maar omdat ik uit de nood. Uit mijn ledigheid. En uit mijn niets zijn. Uit mijn aards gewevel. Uit mijn stof zijn. Waar ik niets meer heb. Om mij eruit te kunnen werken. Dat goddelijk nochtans gespeld krijgt in het harte. Nochtans zal ik in den Heere van vreugde opspringen. En mijn voeten zullen treden op zijn hoogte, op mijn neginood.